Zie gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren. En gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 87, het tweede en het derde vers. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls oppereer. En wat er verder volgt, Psalm 87, de versen 2 en 3. De schriften in het boek Jozua en wij lezen met elkaar hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 21. Jozua 2, de versen 1 tot en met 21. In aansluiting op de schriftlezing zingen wij het tweede vers van Psalm 138. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. En wat er verder volgt, 138 vers 2. Daarna belijden we ons geloof en dat doen wij opnieuw met de ziekentroost. En nu artikel 17. En dat gaat over het geloof en de goede werken.
Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende: gaat heen, bezichtigt het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wiens naam was Rahab, en zij sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende: Zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. En daarom zond de koning van Jericho tot Rachab, zeggende: breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want zij zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en zij had hen verborgen en zeide aldus: er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. En het geschiedde als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt hen haastelijk na, want gij zult hen achterhalen. Maar zij had hen op het dak doen klimmen en zij had hen verstoken onder de vlagstoppelen die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren en men sloot de poort toe, nadat ze uitgegaan waren die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak. En zij sprak tot die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat jullie de verschrikking op ons gevallen is en dat al de inwoners deze lands voor jullie de aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor jullie de aangezicht toen gij uit Egypte ging en wat gij lieden de twee koningen der Amorieten, Sihon en Och, gedaan hebt, die op gene zijde der Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieden tegenwoordigheid. Want de Heere, uw lieden God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan zweert mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan uw lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis, en geeft mij een waarteken, dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters, met alles wat ze hebben, en dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar: onze ziel zij voor uw lieden om te sterven, indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden, wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Zij liet hen dan neder met een zeel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En zij zeide tot hen: gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verbergt u al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn, en gaat daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar: wij zullen onschuldig zijn van deze uw eed, die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlaken draad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben. En gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder en uw broeders en het ganse huisgezin uws vaders. Zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd, en wij zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zal zijn, diens bloed zij op ons hoofd, indien een hand tegen hem zijn zal. Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed, die gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeide: het zij alzo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan, en ze gingen heen, en zij bond het scharlaken snoer aan het venster. Tot zover. De ziekentroost, artikel 17, van het geloof en de goede werken. Maar deze waardigheid om te staan voor de Zoon des Mensen bestaat in een rein, onbevlekt en onwankelbaar geloof dat door de liefde werkt, waarmede wij Christus met al zijn verdiensten en weldaden ontvangen en omhelzen. Welk geloof wij moeten tonen door een rein leven, gelijk Jacobus zegt. En van deze reinheid zegt Christus bij Matthäus, hoofdstuk 5, zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. En de voornaamste reinheid ligt in het hart. Want, gelijk Christus zegt, uit het hart komen voort doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze zijn het die de mens ontreinigen. Daarom jaagt na de vrucht des geestes, welke is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid, gerechtigheid en waarheid. Daarom, tenzij dat wij wederom geboren worden, wij kunnen het koninkrijk Gods niet ingaan. Ja, gelijk Christus zegt, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, te weten in boosheid, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Daar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, gelijk ook Paulus duidelijk getuigt.
Het woord dat deze avond tot ons komt, kunt u vinden in Hebreeën 11. En vanavond willen wij stilstaan bij vers 31. Hebreeën 11, vers 31. En daar lezen wij het woord van God als volgt. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Groot en eeuwig God in de hemel, het zou zomaar kunnen zijn dat er vanavond iemand in de kerk is of thuis mee zit te luisteren en die denkt en zo bevreesd is omdat hij denkt dat het nooit meer goed kan komen. Omdat hij of zij zijn leven overziet en ziet welk een zonde hij tegen u, groot eeuwig opperwezen, gedaan heeft. En dat die zonden zo als een last kunnen drukken, dat we niet kunnen geloven dat zo'n zondaar nog behouden zou kunnen worden. Misschien zit er wel een in ons midden, en die het met David moet zeggen, zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden, omdat wij geestelijk hebben verstaan dat wij niets anders hebben gedaan dan afhoereren van u. Heere, laat dan eens een lichtstraal schijnen in die onmogelijkheden, in dat duistere, bevreesde hart. Als wij vanavond gaan horen dat u van eeuwigheid liefde had voor Rachab, de hoer. Heren, nou zou het zomaar kunnen zijn dat er vanavond een in ons midden is die zichzelf heeft leren kennen als een zondaar. En die een lichtstraal gezien heeft in het heilig evangelie en aan wie de enige weg geopenbaard is, omdat de beloften van u gingen spreken. Die beloften die te vergelijken zijn met dat scharlakenrode koord dat uit dat venster hing. En dat er zulken in ons midden zijn die met dat scharlakenkoord bij het venster staan en uitzien naar de komst van u. want uw komst alleen is het die mijn heil volmaken kan. Die daar bij dat open venster met de scharlakenkoorden van de beloften moeten verstaan, zo hij vertoeft, verbijt hem, hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. Misschien is er vanavond wel een in ons midden, heren, die niet meer weet hoe de bekering gaat. Waar het zo overhoop ligt, want de een zegt dit en de ander zegt dat. En we zijn helemaal verward geraakt en helemaal verstrikt geraakt. Wilt u dan vanavond eens onderwijs geven over de wijze waarop u zo eenvoudig wil werken in het hart van een zondaar. Zoals u dat ook deed bij Rachab. En Heer, als er geen vreemden zijn van uw werk in ons leven. En wij zullen deze avond horen vanuit uw woord van de weg die u ging met Rachab. Dat we dan terugleidend licht mogen ontvangen om terug te zien op de wonderlijke weg die u met zo'n zondaar gegaan bent. En dat we vanavond verwonderd mogen raken, omdat de weg die we gegaan zijn, ja, de weg die u met ons ging, zo'n Bijbelse schriftuurlijke weg is. En wat geeft dat vastigheid, heren? Want uw kerk leert het steeds weer bidden, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Zo zijn we midden in de week samengekomen, heren. Om weer te luisteren naar dat rijke, diepe onderwijs wat Paulus beschreven heeft in Hebreeën 11. En wij bidden u of u ook vanavond in ons midden wil zijn. Zegen het, Heere, want u weet volmaakt wat wij allen nodig hebben. U weet ook, Heere, als wij het geestelijke leven nog niet kennen. En als daarom ook heel scherp gepredikt moet worden, opdat het een pijl zou zijn die het hart gaat treffen. En zodat er in het midden van de gemeente de roep geboren wordt, draag mij uit het leger, want ik ben gewond in mijn ziel. Heren, zou u dan met uw ontdekkende genade willen komen? En dat er godskennis mag komen en zelfkennis, opdat dat mag leiden tot een uitzien naar verlossing, opdat de Christus, de borg en middelaar van zondaren, gekend en in hem geloofd mag worden. Heere, u weet zo volmaakt wat we nodig hebben. Geef ook uw knecht wat nodig is om in alle eenvoud over dit woord te mogen spreken. Wilt u de Satan op een afstand houden? Wilt u alles wat ons kan hinderen in het luisteren en het spreken weg willen nemen? En dat we ons mogen verblijden in uw bedehuis. Heere, komt u in ons midden. Als een die dient, komt u vanavond als die grote profeet en leraar en vergun ons een plaats aan uw voeten om te luisteren naar dat heerlijke onderwijs, dat profeetelijke onderwijs, wat geen mens kan missen op reis naar de eeuwigheid. Heere, zie zo in gunst op ons van boven te neer. Wij hebben dat niet verdiend, maar wij vragen het uit loutere genade. Om de verdiensten van Christus wil. Amen. Ik krijg gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En ter voorbereiding op de prediking zingen wij uit Psalm 77, het vierde en het vijfde vers. Psalm 77, vers 4 en 5. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 56 en daarvan het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. En wat er verder volgt, 56, het zesde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wij komen in het woord van God een boodschap tegen die de Heer Jezus eens heeft uitgesproken toen hij hier op aarde wandelde. Een boodschap dat tot eeuwige verwondering zal leiden van al zijn kinderen. Een boodschap waar juist ook ontdekte zondaren die zo bevreesd kunnen zijn dat ze nooit meer zalig zou kunnen worden, hoop en verwachting geeft. Maar ook een boodschap die ergernis opwekt. Ja, zelfs vijandschap juist bij godsdienstige mensen, uitwendig godsdienstige mensen. Wat was die boodschap dan? Want daar bent u natuurlijk nieuwsgierig naar, toch? Dit. Voorwaar zeg ik u, dat tollenaars en de hoeren u volgaan in het koninkrijk Gods. Wat vindt u daar nou van? Van zijn boodschap. Dan een prostituee van de Wallen in Amsterdam u voor zou gaan in het koninkrijk der hemelen. Wat vind je daarvan? Is dat een troostvolle boodschap? Of erger je er misschien van binnen toch ergens diep aan? Vanavond horen wij iets heel bijzonders. Wij horen hoe dit woord waar geworden is diep in het Oude Testament. Jawel, we prediken vanavond uit Hebreeën 11 en we hebben al heel veel gehoord uit Hebreeën 11. Hoe Paulus het geloofsleven schilderde van Gods ware kinderen, maar tot nu toe waren het altijd kinderen van God uit Israël. En nu gaat hij de rij van de geloofshelden afsluiten met nog één voorbeeld. Nee, geen voorbeeld uit Israël, maar het gaat om een heidin. En wat voor een, Rachab de hoer. Door het geloof is deze vrouw niet omgekomen. Wat een wonder. En Rachab de hoer hoort ook bij diegene waarvan de Heer Jezus gezegd heeft tegen zijn vader. Vader, ik dank u. Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, maar heb dezelfde de kindekens ook Rachab geopenbaard. Ja, vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Dan hoor ik het wijde dominee en de jong die onze kerken zo vele jaren hebben mogen dienen zeggen, zo dikwijls is een preken. Waar genade valt, valt ze eeuwig vrij. En Rachab is thuis, gemeente. En als eens zouden kunnen horen wat zij daarboven doet, dan horen we haar zingen. Het was vrije gunst die eeuwig u bewoog. Laten we eens gaan stilstaan bij deze vrouw die door God werd zalig gemaakt. En dan gaan we eerst maar eens kennis met haar maken. En staan we stil bij die enkele woorden in onze tekst. In vers 31, Rachab de hoer. Wat weten wij van deze vrouw? Vanuit de schriften weten wij 5 dingen van haar. In de eerste plaats weten we haar naam. Rachab. Wij komen haar naam tegen in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament betekent haar Hebreeuwse naam wijd. En in het Grieks betekent haar naam ruim. Je zou kunnen zeggen zoiets als zonder grenzen. Nou, daar is in haar zondige leven wel wat van openbaar gekomen. Haar leven was niet meer begrensd. Ze brak uit in de zonde. Het tweede wat we van haar weten is dat zij woonde in de stad Jericho. Blijkbaar heeft ze daar altijd gewoond en is ze daar geboren, is ze opgegroeid. We hebben het samen gelezen dat haar vader en moeder daar ook woonden met haar broers en zussen en hun gezinnen. Zij woonden dus in de stad Jericho. En dan het derde wat wij weten. Misschien kunt u het nog herinneren van de vorige keer toen wij over vers 30 hebben gemediteerd. Hoe wij de stad Jericho hebben geschilderd als een stad met twee muren. Twee hoge, dikke muren. En tussen de buitenste en de middelste, binnenste muur was een plateau rondom de stad van 3 meter. En daar woonden arme mensen in kleine hutjes. Maar dicht bij de stadspoort van de stad Jericho had Rahab haar woning bovenop de muur. En we kunnen uit de schrift opmaken dat zij een herberg runde. Vandaar dat de verspieders die door Jozua naar de stad Jericho gestuurd waren, in deze herberg hebben overnacht. Wij kunnen dat opmaken uit het Hebreeuwse woord hoer, wat we tegenkomen in Jozua 2. Dat kunnen we vanuit het Hebreeuws ook vertalen met waardin. Zij runde dus een herberg. Dat is het derde wat we van haar weten. Maar het vierde, en dat is heel aangrijpend, was zij ook echt een hoer. Een prostituee. En het woord wat Paulus hier in vers 31 gebruikt, wat vertaald is met hoer, dat is in het Grieks porne. En daar is het woord porno van afgeleid. En het kwam wel meer voor in het Oude Oosten, en dat vrouwen een herberg runden, maar dat ze tegelijkertijd hun lichamen verkochten aan reizigers die daar overnachten, om op deze wijze geld binnen te krijgen. En misschien heb je er wel eens wat van gehoord, dat zulke herbergen waar zulke waardinnen waren te herkennen waren aan een scharlakenrode koord dat bij de deur hing. Dan konden de reizigers precies weten dat in zo'n herberg meer woonde dan alleen een waardin, die ook een hoer wordt genoemd. Of dat zo geweest is, weten we niet precies. Of dat ook bij Rahab de hoer aan haar woning gehangen hebt, weten we ook niet precies. Eén ding is wel duidelijk. Als het er gehangen heeft, hing het er niet meer toen de verspieders bij de herberg aanklopten. En we zullen straks nog wel horen hoe dat gekomen is. Want zij had gebroken met haar leven. Nog één ding zou ik over haar willen zeggen. Ja, zij woonde in Jericho, zo zei ik al. En in Jericho woonden ook de Kanaanieten en de Amorieten. Dat waren afstammelingen van een van de zonen van Noach, namelijk Gam. En we weten dat Gam ook een zoon had die Kanaan heette, waar ook de inwoners van Jericho van afstamden. En dan staat er iets heel ergs in de schrift. Over Kanaan was een vloek uitgesproken. En dat gold dus ook die inwoners van Jericho. Zij worden ook in onze tekst ongehoorzamen genoemd. Oftewel ongelovigen, zondaren die op reis waren naar de eeuwigheid, zonder God, zonder Christus. Ze lagen verloren. Ze waren ten dode opgeschreven en daarbij leefden ze onder het oordeel van God, want God had besloten om de stad Jericho om te keren en de muren van de stad zouden gaan vallen. En onder dat oordeel leefde ook Rahab. Gemeente, dat was Rahab de hoer. Zij wordt ons in de schrift getekend. Ja, met een doel. Met een doel. Er staat niets overbodigs in de Heilige Schrift. Rahab de hoer is vanavond een spiegel. En laat u uzelf eens ontdekken. En wat zou het een wonder zijn als je vanavond door het werk van de Heilige Geest eerlijk gemaakt werd. En dat je naast Rahab de hoer in het stof terechtkomt. Ja, maar dominee, luister eens even. U denkt toch niet dat ik een hoer ben? Nee, dat hoop ik niet. Dat u dat bent. Tenminste niet zoals Rahab dat geweest is. En toch ben je het. Ja, van nature zijn we allemaal hoeren. Want wat is eigenlijk een hoer? Een vrouw die geen eigen man heeft. Een vrouw die met andere mannen gemeenschap heeft. Een vrouw die haar liefde niet aan een eigen man, aan één man geeft, maar aan andere. En weet u wat mij zou opgevallen is in het heilig woord van God? Dat de Heere deze aangrijpende zonde, die helaas in deze wereld voorkomt, als beeld gebruikt van de verhouding tussen een zondaar met God. En dat hij dit beeld gebruikt om een mens te laten zien hoe zijn verhouding ten opzichte van de Heere geworden is. En dan zal ik u twee profeten laten spreken vanuit het woord van God. Dan hoor ik Jesaja zeggen tot het verbondsvolk Israël. Hoe is de getrouwe stad tot een hoer geworden? En dan hoor ik Hosea daarbij zeggen, ik zie een afschuwelijke zaak in het huis Israëls. Al daar is Efraïms hoererij. Israël is verontreinigd. Gemeente, wie God verlaat, zo zegt de schrift, die pleegt geestelijke hoererij. En dat is in het paradijs al begonnen. Daar trad de Heer in het verbond met de mens. En je zou dat verbond een huwelijksverbond kunnen noemen. Maar de mens luisterde naar de duivel. De mens verbrak dat verbond met God. Dat is geestelijke hoererij. Dat is onze diepe val in het paradijs al begonnen. En wat is daaruit voortgekomen? Dat de mens gemeenschap heeft met de zonde, met de wereld en met de duivel. Dat zijn nu die geestelijke mannen waar een mens hoererij mee bedrijft. Heb je dat al gezien in je leven? Is het al naar binnen geslagen dat wij elke dag, zolang wij onbekeerd zijn, onverzoend zijn, leven in hoererij en dat wij van de Heere afhoereren? O, laat je eens ontdekken. Wij hebben de Heere als de man verlaten. En wij heulen met de zonde. Daarom zijn wij net als Rahab en de inwoners van Jericho ongehoorzaam. Dat wil zeggen, we zijn vol ongeloof van nature. Wij missen dat ware zaligmakende geloof. En daarom geloven wij Gods wet niet en de eisen van Gods wet niet. Daarom geloven wij niet ten diepste dat wij veroordeeld liggen onder het oordeel van God. En omdat we dat niet geloven, geloven wij ten diepste ook de rijkdom van het evangelie niet. O, de mens ligt van nature onder het oordeel van God. En de Heer heeft het oordeel zo scherp uitgesproken. Vervloekt is een ieder die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Wij zijn geestelijke Kanaanieten. Wij liggen onder de vloek van de wet. O hore toch eens, onbekeerde zondaar in ons midden, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Onze geestelijke naam is Rachab, de hoer. Aangrijpend, ontdekkend. En misschien verwekt het wel een beetje vijandschap van binnen. En ik kan het nog begrijpen ook. Want echt, we zijn zo godsdienstig. We proberen ons zo op de been te houden met een uitwendige godsdienst. Wij een hoer? Hoe durft u het te zeggen? Maar ik zeg het niet. De schrift zegt het. God zegt het. Daarom, o hoer, hoor des Heeren woord. Want kijk, gemeente, als de Heilige Geest je gaat ontdekken aan je zondig bestaan, en hij leert je zien in de spiegel van de Heilige Wet, dan word je eerlijk gemaakt. Eerlijk gemaakt voor God, en dan is het niet te veel gezegd dat wij geestelijke hoererij bedrijven. Dan word je het daarmee eens. Ja, dan kan het wel eens een troost worden dat er in Gods woord wordt gesproken over Rachab de hoer. En dan komt u naast haar in het stof te liggen voor God. Want daar is deze vrouw terechtgekomen als een arme zondares voor God. Waarom? Waarom? De Heer heeft over Rachab iets gezegd. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Het is altijd evangelie. Het is altijd evangelie. Juist zo. Weet u wat er waar geworden is in het leven van deze grote zondares? Want ik lees in Ezechiël 16. Uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaanieten. Nou, hier heb je zo'n Kanaanitische. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hetitische. Gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds om de walgelijkheid van uw ziel ten dag als gij geboren waart. Dat was het leven van Rachab. Maar toen is de Heere gekomen. Toen heeft de Heere zich over haar willen ontfermen. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ik zeide in uw bloeden, leef. En daarom, gemeente, kwamen de ritselingen van het geestelijke leven openbaar bij deze vrouw. In haar ziel werd het ware geloof gelegd. Dat blijkt duidelijk uit onze tekst. Door het geloof, zo schrijft Paulus. En dan komt dat in de vruchten openbaar. Want wat zegt zij en zegt Paulus? En dan gaan we even naar het einde van onze tekst. Als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Ja, Jozua had 2 verspieders gestuurd naar de stad Jericho. Om die eerste stad, die sleutelstad, te kunnen bekijken. En toen ze daar aankwamen, toen hebben ze, zo blijkt uit het woord van God, gelogeerd in de herberg van Rachab. En wat zegt Paulus nou? Rachab heeft die 2 mannen in vrede ontvangen. Dat betekent op een vriendelijke wijze en met grote hoogachting heeft ze deze 2 mannen ontvangen in haar herberg. Waarom? Zij moet op een of andere manier doorgehad hebben dat deze twee mannen behoorden bij dat volk van Israël. En dat maakt haar ontvangst met vrede zo opmerkelijk, want zij ontvangt die verspieders niet als vijanden, maar zij ontvangt die verspieders als vrienden. Hoe kwam dat toch? Waar kwam dat bij die vrouw nou uit op? Wel, dat heeft Rahab gedaan door het geloof. Want weet u, gemeente, voordat die twee verspieders dat huis van Rahab binnenliepen, had Rahab al bezoek gehad van God zelf. En hoe is de Heer op bezoek gekomen bij Rahab? Met zijn woord. En dat woord heeft de Heer gebruikt om haar ziel van dood levend te maken. Deze vrouw werd door het horen van het woord wederom geboren. En toen kwamen de vruchten van de wedergeboorte openbaar. En wat zijn de twee vruchten van de wedergeboorte? Dat is bekering en geloof. Deze vrouw ging bij het horen van Gods woord breken met haar zondige leven. Want zij had gehoord van de God van Israël. En het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Want we hebben het samen gelezen in Jozua 2 vers 10. Wij hebben gehoord, zegt Rahab tegen de verspieders. Wat heeft ze dan gehoord? En wat heeft ze van dat gehoorde dan geloofd? Gemeente, het eerste wat deze vrouw ging horen was, dat volk Israël heeft een God. En in haar ziel werd de overtuiging gewerkt, die God van dat volk is de enige ware God. Nee, niet de afgoden, ook de maangod Jareg niet, waar de stad Jericho naar genoemd is, maar alleen de God van Israël regeert. Hij is de Heere God, zo raakte ze overtuigd, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, ja, die in de hemel is en die ook beneden op de aarde is. En toen Rahab dat ging horen en dat ging geloven, kreeg ze een groot ontzag voor die God van Israël. Zij begon deze God te vrezen. En zij begeerde die God te leren kennen. Zij wilde ook bij dat volk van die God gaan horen, want één ding werd ze van overtuigd. Dat volk waar die God mee is, dat is een gelukkig volk. Rahab leerde verstaan dat ze bekeerd moest worden. En anders zou ze omkomen. Je zou het zo kunnen zeggen. In beginsel kreeg deze heidense vrouw godskennis. En iets van de deugden van God gingen schitteren in haar leven, die werden werkelijkheden voor haar. Welke deugden van God? Zij ging geloven dat die God van Israël een almachtig God is. Hij kon zelfs een pad maken door de Schelfzee, door de Rode Zee. Daar had Rahab van gehoord, al was het 40 jaar geleden, maar het gerucht was gekomen in Jericho. Ja, ze heeft nog meer gehoord van die almacht van God. De Heer heeft de vijanden van Israël in hun hand gegeven. Hij gaf de overwinning op Sion en Och, twee koningen van Amoritische volken. En daar raakte ze van onder de indruk. En ze zag daarbij dat God niet alleen almachtig was, maar dat diezelfde God ook rechtvaardig was en dat hij afrekent met de vijanden van zijn volk. Maar toen ging ze ook ontdekken, ik en mijn volk, de inwoners van Jericho, behoren ook bij de vijanden van God en bij de vijanden van Israël. En ook over ons is het oordeel besloten. Ook wij hebben het verdiend dat God met zijn rechtvaardigheid komt over dit volk. En er is nog iets wat Rahab ontdekt heeft bij die God van Israël. Niet alleen zijn almacht, niet alleen zijn rechtvaardigheid, maar ze heeft ook iets begrepen van zijn liefde en goedheid voor dat volk Israël. Ze heeft het verstaan, die God is met dat volk. En hij zal zorgen dat het ganse land Kanaan in bezit zal komen van dat volk. Zo verkreeg Rahab door het werk van de Heilige Geest in haar ziel enige godskennis. Maar er kwam meer bij. Want als de Heere een zondaar godskennis geeft, dan ga je tegenover die God zien wie je zelf bent. Nou, daar is Rahab achter gekomen. Zij is niet omgekomen met de ongehoorzamen. Zij hoorde dus ook bij die ongehoorzamen. Zij was in zichzelf ook een ongelovige. En dat heeft ze ontdekt. Zij kreeg zelfkennis. Zij leerde zichzelf zien als een buitenstaander. Nee, zij hoorde niet bij Israël. Zij hoorde bij die Kanaanieten. Zij was een grote zondares tegenover God. En in het licht van datgene wat ze van die God gehoord had en wat ze ging geloven van die God, kon ze met heel haar verzondigd leven niet bestaan. Weet u wat er in de stad Jericho ontstaan was? Toen al die geruchten binnenkwamen, de inwoners werden verschrikt, zo staat er in de Bijbel. Toen ze hoorden van die God van Israël, toen ze hoorden van die grote daden en die machtige daden die deze God deed, ja, er staat in de Bijbel, hun harten versmolt. Alle hoop en moed raakten zij kwijt. En daar hoorde Rahab ook bij. Weet u wat Rahab voor zich zag? Met datgene wat de Geest in haar hart deed geloven, van dat woord wat ze hoorden, ze zag de ondergang van Jericho. Jericho werd voor Rahab de hoer, zoals de stad verderf voor christen in Bunyans christenreis. En hoe zou Rahab ooit de toorn Gods kunnen ontvlieden? Verstaat u iets van deze ritselingen van het geestelijke leven? Dat er ook een moment in je leven gekomen is dat God een werkelijkheid voor je werd. En dat je zo'n diep ontzag kreeg voor deze God. Dat je ziel ging dorsten naar die God. Dat er een liefdesbetrekking op die God kwam. Maar ook tot zijn volk. Nee, je stond er zelf buiten. Je was net als Rahab, zo'n ongehoorzame. Een slecht mens, een zondaar, een zondares. Je zag je zonden, je hoorde van het oordeel dat je verdiend had en je werd bevreesd, je werd verschrikt. En zolang je op jezelf zag, had je geen moed meer. Hoe zou het ooit nog goed kunnen komen? O Gods volk, dat is een gelukkig volk, maar zelf, zo ongelukkig, je zou wel bij dat volk willen behoren, maar je staat er buiten. Het kan niet, je bent een geestelijke inwoner van Jericho, je bent niets anders als een grote zondaar. Ja, dat zijn belangrijke kenmerken van het geestelijke leven. Maar als het nou niet meer is dan dat, moet ik je toch waarschuwen. Want ik kom wel meer mensen in de Bijbel tegen die ontdekking van zonde hadden en hopeloos werden. Maar daar bleef het bij. En het kwam nooit verder. En dat kan de bedoeling niet zijn. Weet u wat mij opgevallen is in de beschrijving van de weg die de Heer met Rahab ging? We hebben samen Jozua 2 gelezen. En daarin begon ze te vertellen hoe de stad verschrikt raakte en hoe de stad versmolten raakte bij het horen van al die daden van die almachtige rechtvaardige God. En in de versen 9 tot en met 11 van Jozua 2 spreekt zij in de wijvorm en heeft het nog steeds over de hele stad die verschrikt is en die versmolten is. Maar dan zie ik een verandering komen in datgene wat ze gaat vertellen tegen de verspieders. Er komt een onderscheid openbaar tussen de inwoners van de stad die inderdaad samen met Rahab verschrikt en versmolten zijn. Maar dan gaat ze in vers 12 in de ik-vorm spreken. Er komt blijkbaar een onderscheid openbaar tussen Rahab en de rest van de stad. En waarin is dat onderscheid zichtbaar? Weet u, Rahab heeft meer ontvangen dan de andere inwoners van de stad. Weet je wat je bij Rahab ziet gebeuren? Vanuit haar ellendige toestand, vanuit die schrik, vanuit het versmelten van haar hart, begon deze vrouw uit te zien naar verlossing. En waar het bij de anderen alleen maar overtuigingen waren van zonde, overtuigingen van de vrees en de toorn van God, blijkt het bij Rahab meer te zijn dan dat. En op grond van onze tekst, waar Paulus spreekt van het ware geloof, mogen wij zeggen dat die aanvankelijke overtuigingen van Rahab zaligmakende overtuigingen zijn geweest. En waar is dat nou aan te herkennen? Dat die overtuigingen van zonde en het oordeel van God nou zaligmakend zijn. Als die vraag in de ziel geboren wordt, echt als een noodvraag. Aangezien wij daar naar het rechtvaardig oordeel, de tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Rahab heeft wat ontdekt, te midden van haar verschrikking en ellende. Zij kreeg te geloven dat die God van Israël bij machte was om haar te redden. Deze vrouw raakte bekommerd om verlossing. Deze vrouw moest gered worden. Zij ging uitzien naar een mogelijkheid om verlost te worden. En daarom hebben wij ook gelezen in Jozua 2 vers 13. Zij begeerde dat haar ziel gered werd van de dood. En trouwens niet alleen haar eigen ziel, maar ook de ziel van haar vader, van haar moeder, van het hele gezin waartoe zij behoorde. Want de beleving van haar eigen nood deed haar ook zien op de nood van degene die haar lief waren. En daarom nog een keer die vraag. Is dat geloof ook in uw ziel geboren? Kreeg je te midden van je ellende en die ontdekkende werkingen van de Heilige Geest te geloven dat er bij God nog doen aan is? Al is die het niet aan je verplicht, maar dat er toch een geloof in je ziel geboren werd. Bij God is vergeving. Want gemeente, wie zaligmakende ontdekkingen krijgt, die raakt werkelijk bekommerd. Die raakt verlegen om verlossing. Dat is de bekommerde kerk. Niet de mens die wat zondekennis heeft, maar een mensenkind die bekommerd raakt om verlossing. Dat is een uitziend mensenkind. En die gaat het leren op de school van de Heilige Geest. Het einde van de wet is Christus. Daar moet het naartoe. De wet is een tuchtmeester tot Christus. En kijk, daar werd Rachab in beginsel in onderwezen. En daarom gaat ze een teken begeren. Dat spreekt van de verlossing die ze bij God ontdekt heeft. En dat krijgt ze. Heel eenvoudig. Een scharlaken rode koord. Ja, een koord met een sprekende kleur. Kent u die kleur? Het is zo'n Bijbelse kleur. Scharlakenrood. Het is een Bijbelse kleur met een diep geestelijke betekenis. En de eerste betekenis van dat scharlakenrode koord is heel ontdekkend van aard. En dan ga ik het u vragen. Heeft de stem van de Heere wel eens geklonken in je geweten? Kom dan en laat ons samen rechten. Zijn er momenten in je leven geweest dat de Heere je leven ging leggen naast zijn heilige wet? En dat je vanuit de wet niets anders hoorde dan beschuldiging op beschuldiging. En dat de Heer je het liet zien, je zonden zijn zo rood als scharlaken. Onuitwisbaar. En wat je ook probeert te doen, met goede werken, het breken met de zonde, maar je krijgt die scharlakenrode kleur van je zonde niet uit je ziel en niet uit je lichaam weg. Wat een ontdekkende prediking gaat eruit van die rode kleur. Die rode kleur moet zeggen vanwege uw zonde, u bent des doods schuldig. Maar er is ook nog een andere betekenis van dat scharlakenrode koord. Want die kleur, gemeente, wijst ook heen naar het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. En dat bloed is werkelijk een allesreinigend bloed. En waar u nooit één zonde uit je ziel zou kunnen wegwassen met al je eigen verlossingspogingen, daar kan het bloed van Jezus Christus al je zonden wegwassen. En daarom is die scharlakenrode kleur ook de kleur van redding, verlossing, van zaligheid. En wat moet Rachab nou doen? Zij moet dat scharlakenrode koord niet aan de binnenkant van de muur hangen, van de stadsmuur, maar aan de buitenkant. Want de verlossing moet van buiten komen tot haar. Straks zal de stad Jericho met alle ongehoorzamen omkomen. En straks zal, als dat scharlakenrode koord hangt uit het venster van Rachab, Rachab behouden worden. Dat scharlakenrode koord aan het venster was een heenwijzing naar Christus en zijn bloed. En dan zegt de schrift: als ik bloed zie, dan ga ik u voorbij in mijn toren. Wat denkt u, gemeente? Toen Rachab de hoer dat teken ontvangen had en ze het werkelijk bij dat venster naar buiten gehangen heeft, dat ze niet dikwijls bij dat venster vertoefde. En elke keer als ze daar stond en ze keek naar dat scharlakenrode koord En het geloof was werkzaam in haar ziel. Kon ze zingen bij het venster. Ik zal niet sterven, maar leven. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Rachab werd, nadat ze dat teken ontvangen heeft, een vrouw die uitzag naar verlossing. Je zou het zo kunnen zeggen, in het leven van Rachab brak adventstijd aan. En hoe zou zij haar tijd hebben doorgebracht, toen de twee verspieders weer weggegaan waren en zij alleen in haar huis achterbleef, daar op de muren van Jericho? Hoe zal zij de tijd doorgebracht hebben tot het moment dat de Heer daadwerkelijk ging vervullen wat hij door middel van die verspieders aan haar beloofd heeft? Dat is een leven geweest uit geloof. Maar hoe gaat dat? Wat is dan de praktijk van dat geloofsleven? Nou zegt de schrift, dat is een strijd des geloofs. O, als ze dan weer in haar huisje was. En ze kreeg haar leven weer terug. Al die overtredingen tegen het zevende gebod en alle andere geboden van de Heere. Dan werd ze weer zo verschrikt. Dan versmolt haar hart weer. En dan was ze zo bevreesd, zal het ooit weer goed komen? Maar wat deed ze dan? Dan ging ze naar buiten, naar haar kamer, waar dat venster was met dat scharlakenrode koord. Ze vlucht als het ware naar dat venster. En ik kan me zomaar voorstellen dat ze dan opnieuw dat koord in haar handen nam. En staarde op dat koord en overlegde dat woord wat de Heere door middel van de verspieders tot haar gesproken had. Dan nam ze dat koord in haar handen en streelde het zacht. En dan dacht ze aan Gods belofte. En dan overlegde ze die in haar hart. En zo was ze biddend aan het mediteren met de beloften Gods. En als het geloof er dan weer in meekwam, stond ze aan het venster te zingen. Misschien heb ik het wel over u, misschien heb ik het wel over jou vanavond. Niet dat je letterlijk met een scharlakenrode koord in je handen staat, maar dat je met Gods woord uitstaat te zien naar de vervulling van zijn belofte. En dat het woord dan als een scharlakenrode koord mag zijn. En je staat als het ware bij dat venster naast Rachab. En je begint het zachtjes te zingen. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen, wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer. Sta je ook al zo aan het venster, met de toezeggingen van God, met het scharlakenrode koord. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Zo stond Rachab daar, uit te zien, ja, totdat die dag aanbrak en ze het volk Israël zag komen. Toen heeft ze haar ouders geroepen, haar broers en zussen met hun gezinnen. En ze zijn getuigen geweest, daar bij het venster, hoe een leger soldaten kwam met de zeven priesters die de ramshoornen droegen. En de priesters die de ark des verbonds droegen. En daarachter het volk en heel de stad Jericho, als het ware omsingeld werd door dat gelukkige volk. Want dat was het in de ogen van Rachab. Nee, Rachab wist natuurlijk niet in welke weg de verlossing zou komen. Maar dit is waar geworden. Door het geloof is Rachab, niet omgekomen met de ongehoorzamen. En dat willen we tenslotte ook nog gaan overdenken. Het middelste stukje van onze tekst. Rahab is niet omgekomen. Niet met die andere ongehoorzamen in de stad. Ja, dat had ze wel verdiend. Rahab was niet beter dan al die andere inwoners. En daarom is het voor haar zo'n wonder geworden. Ze is niet omgekomen, gemeente. Waarom eigenlijk niet? Rahab mocht niet omkomen. Waarom niet? Ze was een gegevene van de Vader. Ze behoorde bij die gelukkige mensen over wie de Heere haar zou ontfermen. Zij behoorde bij die mensen waarvan de engelen gezongen hebben in mensen een welbehagen. Zij mocht niet omkomen vanwege Gods verkiezende liefde. Maar er is nog iets. Zij kon niet omkomen. Want anders zou de heilsgeschiedenis zijn voortgang niet kunnen hebben. Want wat is er gebeurd met Rahab de hoer nadat ze verlost is? En nadat ze een plekje onder Israël gekregen heeft. Toen heeft ze een lieve man ontmoet. Zijn naam is Salmon. En in dat nageslacht is Boas geboren. Die trouwde met Rut de Moabitische. En daaruit is David voortgekomen. En uit David is Christus voortgekomen. Dus de Heer heeft gewild dat deze vrouw op de muur van Jericho een moeder des Heren zou worden. En daarom kon ze niet omkomen met de ongehoorzame. Nou, daar heb je weer evangelie. Zul je nou niet denken, arme zonde, dat je te veel gezondigd hebt? Zul je nou niet denken dat het onmogelijk is om zalig te worden? Rahab werd zalig en ze mocht zelfs een moeder worden van Christus. Maar schittert hier ook niet die onbegrijpelijke zondaarsliefde van Christus? Dat hij zijn broeders, en zeg het dan vanavond ook maar zo, zijn zusters, zelfs Rahab, gelijk wilde worden. En dat Christus zich niet geschaamd heeft om zo'n voormoeder te willen hebben. Zie het wel? Je kunt nog behouden worden. Dat schittert hier toch? Rahab is niet omgekomen. En dat moet voor haar een onuitsprekelijk wonder geworden zijn. O, zal ze die laatste uren doorgebracht hebben op die muur bij dat venster. Wat zou er door haar omgegaan zijn toen die zevende dag aanbrak en dat volk 1 keer, 2 keer, 5 keer, 6 keer... Hoe zou je er gestaan hebben? Toen ze voelde dat de muren begonnen te schudden. Toen ze dat kabaal hoorden, de muren ineenstorten. Toen daar voor Rahab een dodelijk tijdsgebricht aanbrak. Hoe heeft ze daar staande kunnen blijven? Nu zegt Paulus, door het geloof. Starend op het scharlakenrode koord, zich vastgrijpend aan Gods belofte, door de verspieders tot haar gesproken. En zo is zij door het geloof niet omgekomen. Ja, gemeente, waar de Heer een zonde gaat verlossen, waar hij een ziel gaat redden van de dood, dan blijft er 1 enige redmiddel over in dat dodelijk tijdsgevricht. Christus bloed en zijn gerechtigheid blijven de losprijs en anders geen. Zo werd Rahab gered van het verderf door het geloof alleen. En zo kunnen best wel wat kinderen Gods meekomen in het geestelijk leven. Maar let eens even op Rachab. Wat kon ze rijke dingen vertellen, hè? En dat was echt zo. Zij was verlost. Echt waar. Ze was gered. Het stukje muur bleef staan. Het geloof was in haar leven. Dat scharlakenrode koord. Maar wat gebeurt er nou als de verspieders haar gaan ophalen uit haar huis? Toen kwam ze geestelijk in een teleurstelling terecht. En misschien begrijp je dat. Ze dacht, nou ben ik verlost. Nou krijg ik een plaatsje onder Israël. En dat had ze mis. Want ze werd 7 dagen in de afzondering gebracht. U kunt het lezen in het boek Jozua. Waarom? Ze was een onreine heidin. Ja, ze was wel verlost, maar ze moest wel in een rechte weg dat volk ingelijfd worden. En daarom moest zij 7 dagen in de afzondering. Met haar familie. En wat moest ze daar gaan doen in die afzondering? Daar moest ze haar verleden over denken. Daar moest ze sterven aan haar zonde. Daar moest ze afstand doen, ook innerlijk van haar zonde. Daar moest zij leren verstaan, o dochter, hoor en zie en neig uw oren, verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren, uw vaders huis, uw volk en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. En wat moest er gebeuren? Wilde Rachab in een rechte weg ingelijfd worden in Israël? Daar moest er een reinigingsoffer worden gebracht. Daar moest er een dier geslacht worden. Dat dier moest verbrand worden. En het as moest met water vermengd worden. En dat water moest op Rachab gesprenkeld worden. En zo moest ze verschijnen voor de priester. En de priester zou haar op grond van dat offer gaan rein verklaren. En misschien begrijpt u een beetje in uw leven wat dat voor Rachab geweest is. Dan kan het zomaar zijn dat je werkelijk weten mag dat je verlost bent. Maar dat daarna toch weer een tijd aanbreekt dat je wat mist. Namelijk dat de Heere de verlossing gaat verzegelen. En dat Hij met je geest gaat getuigen en daadwerkelijk rein gaat verklaren. Ja, dat je weten mag dat Christus de verlossing verworven heeft. En dat je veel van Christus gezien heeft, tot zaliging van je ziel, maar dat je toch de vrijspraak kan missen. Zulke zielen zijn er. En dat je met die vragen loopt, indien gij wilt, gij kunt me toch ook nog rein verklaren. Heere, zet het zegel er nog eens op. Heere, bevestig toch eens wat u gedaan hebt aan mijn ziel. Dat er toch weer een uitzien komt naar een nieuwe blijk van Gods gunst. En daarom blijven Gods kinderen adventsmensen tot de laatste snik toe. En wat een wonder. Als de Heere je dan in het geestelijke leven in de afzondering brengt. En dat je nog dieper mag leren verstaan. Dat je op grond van het offer door God bent aangenomen. Met God verzoend mag zijn. En daarom een plaatsje mag hebben in het huisgezin van God de Vader. Dan wordt het nog rijker. Nog dieper verstaan. Dat grote wonder, niet omgekomen met de ongehoorzamen. Dan wordt het geloofsleven verdiept. Dan wordt het geloofsleven versterkt. Dan komt het nog zekerder te liggen in je ziel. En dan kun je bij tijden iets anders als in verwondering zingen. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven en daarom uw diepere gunst is me altoos bijgebleven. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo worden door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. Amen. Laten wij de Heer nog binnen en danken. Heere, wat is uw woord toch rijk aan onderwijs. En wat is het goed om aan uw voeten te zitten. Om dat onderwijs te mogen ontvangen. Om daar te zitten als een mens die nooit uitgeleerd raakt. Want er is zoveel te leren, Heere. Er is ook zoveel te ontvangen. Op de school van vrije genade. Wat een zegen om zo midden in de week in de stilte van uw huis te mogen zijn. Daar waar u bent, waar uw woord is, waar u werken wil, waar u onderwijzen wil. Hartelijk dank, Heren, voor datgene wat u gaf. Laat het zo de rest van deze week met ons mee mogen gaan. In het heenleven naar zondag, als het weer een lijdend zondag zal zijn en wij opnieuw onderwijs mogen ontvangen. Heren, leid ons in uw waarheid. Dat alles hebben wij niet verdiend, maar wij vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wacht op de Heere, God vruchtenschaar houdt moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heere. 27 vers 7. Alleen in vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.